Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars die later via het internet met ons meeluisteren, ook hun een hartelijk welkom vanuit deze kerkdienst. Onze voorganger is dominee Ter Napels, ook hartelijk welkom. En onze organist is broeder Kees Hoek. Ik heb een tweetal korte mededelingen voor u. Om te beginnen, 1 november hopen we de dames het koffieuurtje weer te houden. En dit is dinsdag 1 november bij Marie Huizinga. Op 27 oktober, dat is aanstaande donderdag, hopen we de Bijbelstudie te kunnen houden. En dat is anders dan in het kerknieuws vermeld staat. Dat is bij de familie Tinga thuis op de Duinweg 84. Dus ook dit nogmaals in de herhaling. 27 oktober, donderdag aanstaande, Bijbelstudie bij de familie Tinga op de Duinweg. Om 19:30 vangen wij daarmee aan. Dan wil ik u graag uitnodigen om de dienst te beginnen met gezang Evangelisch Liedboek 357, de liederen 1, 4 en 5. Dan wensen wij u een gezegende dienst.
Zullen we in stilgebed deze dienst bij de Heer brengen? Ook deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader, die de hemel, de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Genade, vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we verder met het zingen van Psalm 84, 2 en 3. Ik lees de wet uit Matteüs 19, vers 16 tot en met 30. En daarna zingt u als antwoord Psalm 25, 6 en 7. En zie, iemand kwam tot hem en zei: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zei tot hem: Wat vraagt u me naar het goede? Eén is de goede. Maar indien u het leven wil binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zei tot hem: Welke? Jezus zei: Deze. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeling zei tot hem: Dat alles heb ik in acht genomen, waarin schiet ik nog tekort? Jezus zei tot hem: Indien u volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en u zult een schat in de hemelen hebben. En kom hier, volg mij. En toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij had vele goederen. En Jezus zei tot zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Opnieuw zeg ik u, het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. En toen de discipelen dit hoorden, waren ze zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zei: Dat is bij mensen onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan krijg je een reactie van Petrus. Daarop antwoordde Petrus en zei tot hem: Zie, we hebben alles opgegeven, prijsgegeven, zijn u gevolgd. Wat zal ons deel zijn? En Jezus zei tot hem: Voorwaar, zeg u, u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. En ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Tot zover de wetslezing. Een rijke jongeling die denkt dat hij het goed doet. En Petrus die eigenlijk ook wel vindt dat hij het goed doet. En daar ook wel eens een keer wat voor terug wil. Nou, in de gelijkenis die volgt, die van de arbeiders in de wijngaard, legt Jezus uit dat het in feite allemaal draait om de genade, de geest en het woord. En zalig diegene die zich door dat woord laten leiden naar het kruis, tot reiniging van het bloed van Golgotha. Amen. gehoorzamen danken en bidden. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof vooral zijn weldaden, onderhouding van de schepping, de zon die schijnt over bozen en goeden. Loof hem die al wat u hebt misdreven barmhartig vergeeft. Loof hem die u in Christus vergeving, verzoening schenkt in het koninkrijk der hemelen. Heere, daarvoor danken wij u, want wat kunnen we anders? We hebben ons heil niet verdiend. We maken het er ook niet naar. We kunnen het ook niet verdienen. U geeft het. Uit genade door geloof. Maar u verwacht wel van ons dat we onze verantwoordelijkheid pakken. En met dat geloof wat u geeft, werkzaam worden. Kiezen voor u, u aannemen als dat nog moet. U volgen als leerling. Iets wat de rijke jongeling niet deed en Petrus toch wel. Werken in de wijngaard. Heer, we gaan deze morgen wat nadenken over het leven van Simson. We komen hem eigenlijk wonder boven wonder tegen in de rij van geloofshelden. Hetzelfde rijtje als koning David. En we gaan eens met elkaar nadenken hoe Simson de losbol daar nou in vredesnaam terecht is gekomen. Want als er één is die zijn roeping op de vrachtwagen heeft gezet, dan is het hij wel. En toch, we worden opgeroepen het geloof van Simson na te volgen. Hoe dan? Heer, geeft daartoe een stem om te spreken, een hart wat luistert, wat ook via internet de dienst en de preek zegen uitstralen, mensen aanraken. Mensen trekken in dit land naar u de Heere. Want er is geen toekomst zonder u. En religie zonder kruis is een stukje ethiek, maar geeft geen eeuwig leven. En dat, Heer, is de strijd waarin de kerken in Nederland zich bevinden. En bij elkaar houden van mensen. Iedereen een beetje tevreden stellen. Niet te moeilijk doen. Maar het gaat om Christus en dien gekruisigd. Om de heiliging in de waarheid. En het aanstootelijke van het kruis is dat Jezus zegt, ik ben de waarheid. Nu, dat is onze kracht en ons kruis. Dat is onze strijd en onze moeite, maar dat is ook onze motivatie. Dat is in feite het enige echte. Nou, wees met een rouwdragende hier, een zieke in een ziekenzaal, iemand die meeluistert later of nu. Wees Heere met ons allen, met onze vragen, onze strijd, onze moeite, toekomstplannen, noem het maar op en hoor ons, om Jezus wil. Amen. Ik lees Richteren 16, en dat begin ik bij vers 20 tot en met 31. Dat is eigenlijk half 1, als Simson voor de laatste keer door Delila wakker wordt gemaakt en zijn haar eraf geschoren is, zeker nog niet neemt. En het einde van Simson, en dan lezen we als tekst Hebreeën 11, vers 32, een paar woorden. En dat is de preek voor deze morgen. Na de lezing zingt u gezang 304. En dan wil ik proberen de preek door te geven. En zij, dat is Delila, riep de Filistijnen over u, Simson. Toen ontwaakte hij uit zijn slaap en dacht, evenals de vorige keren zal ik vrijkomen en mij losrukken. Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, voerden hem naar Gaza, boeiden hem met twee koperen of bronzen ketelen, dat is in het Hebreeuws hetzelfde, en hij moest in de gevangenis de molen draaien van het ogenblik af. En daar moeten we even een streep onder zetten. voor jezelf. Dat zijn hoofd aan afgeschoren was, begon het weer aan te groeien. Dat staat er niet voor niks. Dat is een inleiding tot. Daarop kwamen de stadsvorsten van de Filistijnen bijeen om een groot offerfeest te vieren voor hun god Dagon. En om vrolijk te zijn, ze zeiden: onze god gaf Simson onze vijand in onze macht. En toen het volk hem zag, geloofden zij hun god. Terwijl ze riepen: onze god gaf onze vijand in onze macht. De verwoester van ons land, die voor de vervelen van ons gedood heeft. Toen zij in een vrolijke stemming waren gekomen, zeiden ze: roept Simson om ons te vermaken. En ze liepen Simson uit de gevangenis halen en hij vermaakte hen. Men gaf hem een plaats tussen de zuilen. Toen zei Simson tot de jongen die hem bij de hand hield: laat los en laat me de pilaren betasten waarop het gebouw rust, om daartegen te kunnen leunen. Het gebouw nu was vol mannen en vrouwen, alle stadsvorsten der Filistijnen waren daar en op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen die naar het spel van Simson keken. En Simson riep tot de Heere en zei: Heere, Heere, gedenk toch mijner, maak me nog slechts dit keer sterk. O God, opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Daarop greep Simson de beide middelste zuilen waarop het gebouw rustte met zijn rechterhand tegen de ene steunende en met zijn linkerhand tegen de ander. En Simson zei: dat ik met de Filistijnen sterven. Toen boog hij zich met kracht en het gebouw stortte in boven de stadsvorsten en boven al het volk dat erin was. De doden die hij in zijn sterven gedood heeft waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Daarop kwamen zijn broeders en zijn hele familie, namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Zora en Estaol in het graf van zijn vader Menoah. Hij had Israël 20 jaar gericht. Dan gaan we even naar Hebreeën 2, dan Hebreeën 11. Dat is dat beroemde hoofdstuk van die geloofshelden. En dan zie je daar wonder boven wonder. 11:32. Even kijken. En dan zegt, sluit de schrijver dat hoofdstuk op. Dan heeft hij een heleboel geloofshelden genoemd van Abraham en Jacob en Isaac en Sarah. En dan zegt hij: wat moet ik verder nog aanvoeren? Immers de tijd zal mij ontbreken. Ik denk dat de Hebreeënbrief ook een preek is geweest. Later op schrift is gesteld. Als er ging verhalen van Gideon. Nou, daar kunnen we nog wel wat mee. Met Gideon. Met zijn toeters en zijn, enzovoort. Met Barak. Nou ja, hij moest wel die vrouw mee hebben op de oorlog. Maar enfin, laten we die ook nog laten staan. Dat is geen probleem. Simson. Nou. Jefta. Nou. David. Ja, daar willen we wel mee. En Samuel en de profeten die door het geloof koninkrijken overworpen. Dan zie je dus Simson staan in dezelfde rij als David en Samuel. Nou, Samuel die wordt ergens in Ezechiël met Job en Mozes, een van de drie van de grootste voorbidders in het Oude Testament genoemd. Wat doet Simson daar? Nou, zingt u eerst maar gezang 304, daar gaan we er eens over nadenken.
Yeah.
de preek zingen we als antwoord gezang 473, vers 1, 2 en 10. Dus op het amen kunt u gewoon antwoorden. Van de organist beginnen te spelen en zingen we die drie coupletten van gezang 573. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat ik met u samen heb gelezen, dat is het einde van Simson. Nou, u kent dat verhaal. Hij is door Delila. Ik zeg meestal Delilah, omdat ik het ergens uit een Engelse boek heb opgepikt. Verraden. Hij heeft hem zijn geheim van zijn kracht ontfutseld. God is van hem geweken, hij is blind, zijn ogen zijn eruit gestoken. En hij komt vies en smerig en zwak in een gevangenis in Gaza terecht. Het geheim van zijn Nazireerschap prijsgegeven. Zijn lange lokken, zeven van die vlechten zijn er afgeknipt. En daar zit dan de Arnold Schwarzenegger van het Nieuwe Testament. De krachtpatser, de sterkste man van de wereld. Blind, vies, verslagen. Hij doet in de gevangenis, doet die vrouwenwerk. Hij maalt twee molenstenen, zit in die bovenste, zit een grote dikke stok aan. En dan moet hij als een ezel, moet hij rondjes lopen. Hij is blind, hij kan verdwalen, kan hij niet. Als je de stok maar vasthoudt, dan komt hij vanzelf weer uit op het punt waar hij begint. En zo maalt hij graan. En dan lezen wij in Hebreeën 11, de tekst hebben we gelezen dat wij het geloof van Simson moeten navolgen. Nou, ik zie mezelf nog geen graan malen als dat nou geloof is hoor. Dat hoef ik niet. En dan staat hij notabene in hetzelfde rijtje als David en Samuel. Ik ben toch blij dat Jefta erbij staat die zijn eigen dochter offerde. En dat heeft hij dus echt gedaan volgens mij. Barak, die Deborah mee wilde hebben. Dan kan ik me nog iets thuis voelen, want anders was ik helemaal onwennig. Ik kan het nog een beetje plaatsen. Maar hoe komt die losbol Simson in deze rij terecht? Dat is de vraag van deze preek. Het kan toch niet zo zijn, heren, laat ik het maar Paulus eens een keer gewoon in ons midden leggen, dat we bij de zonde blijven, omdat de genade toenemen, om het zo eens uit te drukken. Nou, er zijn natuurlijk vele films over het leven van Simson gemaakt. Zelfs Anton Geestik heeft er een keer gespeeld in het ver verleden. Hij zit in die Bijbelserie. En dan is het altijd een groot figuur met grote dikke spierballen. Echt een bodybuilder hebben ze daarvoor uitgezocht. Maar ik heb het idee dat dat helemaal niet zo is. Ik denk dat Simson een gewoon huistuin- en keukenmannetje is geweest. Die, juist als iedereen nog helemaal niet opviel als je gewoon in de stad liep. Of het moest zijn door dat lange haar later, het was een Nazireër tenslotte. Want uit Richteren 14 vers 6 en andere plaatsen blijkt dat zijn kracht steeds wordt gegeven per situatie. God schenkt hem die kracht, die bovenmenselijke kracht, als hij zijn dienstknecht nodig heeft. Nou, Simson wordt geboren en ja, eigenlijk is zijn moeder onvruchtbaar. Naam wordt niet genoemd. Je kunt hem een beetje vergelijken als een geboorte met Isaac bij Sarah en Abraham of Jacob en Esau bij Rebecca en Isaac. En je kunt een voorzichtig lijntje leggen naar Maria en het kerstverhaal. Israël wordt door de Filistijnen 40 jaar verdrukt. En ik lees niet in Richteren dat ze om verlossing baden zoals wat in meer staat, maar hier staat het niet. Het lijkt erop dat de Heere gewoon denkt aan zijn verbond en dat uit eigen initiatief Israël begint te verlossen. God zelf grijpt in met betrekking tot de toekomst van zijn volk. Hij denkt eenzijdig, zonder gebed, zonder vragen, zonder bekering, aan de beloften die hij zijn volk heeft gegeven. En de engel des Heeren die de vrouw van Manoah bezoekt, is gewoon God zelf. En de vrouw van Manoah, ik zei het al, is onvruchtbaar. Een schande in Israël trouwens, want Het geeft ook aan dat Israël het verbond heeft verlaten, want anders was er geen onvruchtbaarheid, nog bij mens, nog bij dier. En Menoah is ook een taniet, ja, die woont er bovenin. Nou, die waren door Ammon weer verdreven, dus die zijn komen zakken naar Juda toe. En dan hebben ze weer een plekje gevonden, ze moesten toch ergens wonen. En de Heere begint bij een onvruchtbare een kind te geven. Let op de dag van de kleine dingen. Nou, die vrouw mag ook niets onreins eten, geen wijn, geen sterke drank drinken. Simson wordt door een wonder uit genade geboren en hij krijgt een speciale roeping. Hij wordt een Nazireer. Hij wordt richter in Israël, of rechter kun je ook zeggen. En hij mag een begin gaan maken met de verlossing van Israël uit de Filistijnse onderdrukking. Want hij mag niks onreins eten. En voor hem is het echt een speciaal gebod. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken en hij mag zijn haar nooit laten scheren op de knip. Je kunt een beetje een vergelijking trekken met de priesterroeping. Simson moet echt gezond leven, kunnen we het zomaar eens zeggen. En hier bij een onvruchtbare uitgenade begint de engel van Jahwe verlossend op te treden. Simson moet een begin maken met de verlossing uit de verdrukking van de Filistijnen. En Gods gave is ook een opgave. Simson is de eerste geweest. Saul heeft er een stukje aan gedaan. Jonathan en David en samen met anderen hebben het werk voltooid. Ik heb eens een keer uitgezocht wie de laatste slag gestreden heeft. En op dit moment zit me dat niet helemaal in mijn hoofd, maar... Na David is er ook nog eens een keer bij een koning de laatste oorlog geweest tegen de Filistijnen. Nou, Simson heeft in ieder geval een gezegende jeugd. Gods geest begint hem aan te drijven, staat er. Maar hij is een mens met een eigen verantwoordelijkheid. En ondanks het feit, en dankzij het feit, moet Simson toch de goede weg gaan. En God arrangeert gebeurtenissen. Eigenlijk zeker zo in elkaar als ik het lees. En Simson weet, ik ben een Nazireer. Ik heb een speciale band met God en toch trouwt hij met een Filistijnse. En Deuteronomium 7 vers 3 verbiedt dat expliciet. En toch, en dat is het wonder, gebruikt God deze geboortenis en zet hij zijn plan van verlossing door. En dat ontslaat Simson niet van het feit dat hij een verkeerde weg gaat. Nou, de leeuw die daar in elkaar wordt gescheurd, een helden-epos, Simson, de leeuwendolder. Maar het huwelijk gaat door, ondanks de protesten van zijn moeder en van zijn vader. En Simson, ja, die komt dan terug na dat incident, als hij gaat trouwen, pakt honing uit een dode leeuw. Nou, daar lezen we overheen, maar oh even, wacht, streep eronder. Die honing is onrein, die komt uit een lijk, uit een karkas, dat mag hij niet eten. En dat weet hij. Op de bruiloft is het gezellig. En als ik de grondtekst goed begrepen heb, is het een feest met rijkelijk alcohol. Als je dat vertaalt. Is Simson van de blauwe knoop, zegt u tegen? Ik denk het niet. Simson is echt niet van de blauwe knoop geweest. Heeft zich goed laten bedienen. En onze Nazireer gaat wel erg vrij met alles om. U kent het verhaal. Het raadsel van Simson heeft er een soort rijm van gemaakt. Ik vertaal het met wat is liefelijker dan honing, wat is geweldiger dan een leeuw. Nou, Simson heeft 30 bruidjonkers. Die moeten hem eigenlijk een beetje in de gaten houden. Die doen alsof ze vriend zijn. En zijn bruid ontfutselt hem het raadsel. En dan slaat hij 30 Filistijnen dood voor de benodigde kleren. Het is de Heere die zijn knecht tegen de Filistijnen opzet. Dan vangt hij vossen of jagalzen, dat kan beide uit het Hebreeuws. Die blendt hij een verbrandende fakkel tussen de staarten. Je zou lekker dier tegenwoordig over je heen krijgen. En onze Partij voor de Dieren, want die moet je ook niet vergeten van het jaar. Jongejong. En de dierenbescherming, dat mocht allemaal niet. Maar ja, de tarweoogst die wordt volledig vernietigd. En het volk moet boeten, de Filistijnen. Want Simson voelt zich beledigd. Hij is in Timna als een vijand behandeld en de bruidsjonker troont met zijn vrouw en dat maakt de Filistijnen weer kwaad. Want dat kon echt niet, zelfs in die ethiek niet. En ja, die steken het huis van zijn schoonvader en bruid in brand, dus die verbranden ook nog levendig. Nou, Dat is de eerste actie van Simson. Ik zie nog steeds niet staan in de rij van geloofshelden. Eigenlijk niet. Hoe komt het dan nou? Nou, het volgende gebeurtenis die ik met u wil bepraten, ligt een tipje op van de sluier. Simson woont als een kluizenaar in Etam. Daar heb je grotten, daar heeft hij zich teruggetrokken. Het is een beetje zonderling geworden, denk ik, het idee. En ja, de Judeërs zitten ook een beetje met hem in zijn maag. Want dan zet hij Filistijnen op tegen Juda. Dat hebben ze liever niet. Het is nog rustig, laat het zo blijven. Dan trekken er een cohort Filistijnen op. Een duizend, meer dan duizend. Hij verslaat er duizend, dus er zullen er iets meer geweest zijn. En die komen Simson gevangen nemen. En dan komen die Judeërs. Nou, dat was toch echt het keurkorps van David later, hoor, die Judeërs. Komen een beetje trillend op die Filistijnen. Dan, waarom bent u tegen ons opgetrokken? Nou, we willen Simson. Nou, we pakken hem wel. Nou, en dan zie je Simson. Die vecht niet tegen zijn eigen volk. Hij laat zich binden. Hij verraadt zijn roeping niet. Nou, met een ezelskaak sloeg ik dat ezelstuig. En dan blijkt hij toch een normaal mens te zijn. Want dan heeft hij er duizend afgemaakt. En dan krijgt hij dorst. Hij zit in de woestijn. Het is warm. Als je nou door de Negev rijdt, dat heb ik met een bus een keer gedaan, ondanks wel aircondition. En ook was bij dat we in het hotel in Tel Aviv zo'n thermosfles met sinaasappelstapgebied stonden. Dat was heel erg welkom. Nou, Simson had dorst. En dan gaat hij bidden. Dat wordt tijd. Ik ben een geroepene. Hij geeft God de eer van zijn verlossing. Hij stelt zich op als dienstknecht. Nou, dat wordt tijd. Heere, voorkom dat ik in de handen van die onbesnedenen val. Dan zie je een biddende en smekende Simson en er flonkert wat geloof. God redt hem door een wonderteken, zoals ook in Exodus 17 gebeurt. Er komt water uit de rots of uit de grond borrelen. En dan, ja, dan is het een paar enkele Syriaren stil om Simson. Het lijkt erop, als je zo de geschiedenis wat op je in laat werken, dat hij een soort buffer heeft gevormd. En dat hij wat echt een richter is geweest. Dat hij zijn volk heeft geleid. Er gloort wat hoop, laat ik het zo maar zeggen. Dat die Hebreeën schrijver zich niet vergist heeft. En dan komen we. En dat is echt jaren later, hoor. Ik bedoel, het hele leven van Simson staat niet in Richter. En alleen de geschiedenis die er wat toe doen. En Gaza is de zuidelijkste stad van het land van de Filistijnen. Het hoort bij Juda. Want Juda heeft het wel een keer veroverd, maar niet kunnen vasthouden. En Simson gaat naar Gaza. En ik heb toch het idee dat dat niet uit bravoure is. Maar dat Simson een eigendomsrecht door geloof opeist. Ook zonder meer, hij overnacht in een herberg. En de meeste prostituees hadden een herberg in die tijd. En hij slaapt met een prostituee. En eigenlijk komt die zonde die zijn hele roeping ontsierd heeft weer bovendrijven. En wordt bij Delila zijn ondergang. Hij bedroeft de Heere met deze zonde. Maar ja, dan gaan de poorten dicht. En de vijanden denken, morgen pakken we. Nou, dat zijn geen deurtjes zoals ze hierin zitten. Want dan kan de hond zijn poot nog wel tussen zetten. En dan komt hij er ook nog wel door. Maar dat waren van die dikke deuren. En dan Simson gaat midden in de nacht weg. En die ligt die zware deuren. En sleept ze op zijn schouder 60 kilometer verderop een bergtop op. Een prestatie. Ach, nou, die kent zijn weerga niet. Dit is de top eigenlijk van Simsons kracht. Er komt nog een top, maar daar komen we nog op. Het is geen bravoerstukje, denk ik. Zo is het wel eens uitgelegd op de zondagschool. Ik denk dat Simson hier Israël bemoedigde. Want Israël is vaak voor zulke verdedigingswerken teruggetrokken. Simpson lijkt hier uit geloof te handelen. God stelt hem in staat een prestatie neer te zetten die formidabel is. Ik zei al, Juda had Gaza wel veroverd, maar het niet kunnen vasthouden. Maar dan is Gods geduld met Simpson op. En ja, Gaza wordt juist een gevangenstad. Ironisch. Want na deze gebeurtenis ontmoet Simpson, hoe kan het ook weer anders, een Filistijnse vrouw. Een schoonheid, neem ik aan. En hij gaat van haar houden. Ik denk dat Simpson een eenzaam mens is geweest. Een beetje op zoek naar warmte en dat dan vond. En dan, ja, dan was hij verkocht. En voor een grote som geld verkoopt Delila hem aan de 5 stadsvorsten van de Filistijnen. Opnieuw valt hij voor een vrouw die hem uiteindelijk zijn laatste teken. Want de onreinheid was al weg. De drank had hij al gehad, dat mocht hij niet. En er was nog 1 teken, dat was zijn lange haar. Het is nog intact als zijn Nazireërsband met God. Want de rest is al verkwanseld, prijsgegeven. Hij trapt in een val. Hij wil zijn geheim houden, behouden, maar dat lukt hem niet. Hij ontwijkt 3 keer de waarheid en het getal 7 gaat steeds meer meespelen. Hij geeft zich nooit helemaal over, maar ja, aan het eind. Die vrouw een krappe dag tegen hem aangezeurd heeft. Je houdt niet van me. Ja, dan zegt hij, ja, mijn 7 lokken zijn er nog nooit afgeknipt. En dan zegt hij, ik ben een Nazireër. En dan vertelt hij alles. En dan gaat hij slapen. Ze geeft hem wat wijn, neem ik aan. Mag hij op haar schoot slapen. En dan komt er een barbier. Met een hechtschaar. In ieder geval een mes. En knipt die lokken af. Wegkracht. Wegroeping. Alles weg, verkocht, verraden, eigen schuld. En dan zijn we bij het begin, dan zien we Simpson in de gevangenis graalmaal in Gaza. Hoe komt hij nu in vredesnaam in die rij van geloofshelden terecht? En er is maar 1 antwoord. Genade. Genade, o God, hoor mijn gebed. Geweldige genade. Zoals Paulus het zegt, aan mij de grootste der zondaren is genade betoond. Ik ben een ontijdig geborene. In de gevangenis zien we een berouwvolle Simpson, stel ik me voor. Leeft in de duisternis, kan niet meer zien, blind gemaakt, maar in zijn hart wordt het licht. Hij merkt, daarom heb ik er in het lezen even de streep onder gezet, zijn haar gaat weer groeien. Zijn speciale teken wordt als het ware hersteld. En ik geloof dat Simpson in de gevangenis het gebed dat hij na zijn gebed om water al bad terugvond, heeft gevonden. Dan staat niet in Richteren, maar hij zal zijn zonden hebben beleden. Hij heeft Yahweh teruggevonden. En genade heeft die zonden vergeven. Hij zal zijn levenspraktijk als richter hebben overdacht. Wat een glansrol had het kunnen worden. En het is geëindigd in een debakel. Dagon woont in Asdod, dat is een afgod. Daar staat zijn tempel. En Dagon is de god van de Filistijnen, de god van graan en vis. Dus het eten en de vruchtbaarheid. En die heeft de vijand Simpson overgeleverd en machteloos gemaakt. Er wordt een feest gebouwd van verscheidene dagen. Op het hoogste punt wordt Simpson gehaald en hij moet optreden. En van Gaza wordt hij naar Asdod gebracht. Dat is nog een eindje hoor. Knap reisje is dat. Bij niet in dagen. En die tempel in Asdod die rust op houten pilaren. Ze hebben hem opgegraven, zodoende weet je dat. Het zijn Hindische verzoutjes geweest. Dat waren stevige pilaren die rusten in een sokkel van, ik meen van steen, als ik het goed onthouden heb. En dan ja, dan Simpson die speelt een spel, staat er. Ik wil zo niet precies weten wat dat nou was. Ze hebben misschien met dingen naar hem gegooid of wat dan ook. Hij moest misschien wat ontwijken, wie zal het zeggen. Hij staat er machteloos. En ze vermaken zich met hem. grote dikke houten pilaren in stenen sokkels. En dan, ja, Simpson wordt er neergezet. Iedereen kan hem zien. Daar staat hij dan in de boeien. De sterke man uit Israël. Wat een overwinning voor Dagon. En juist op die plaats vindt Simpson zijn roeping terug. Ik denk dat hij luid gebeden heeft. Heren, geef mij nog eenmaal mijn kracht terug. Een luid gebed, een bekering, terugkeer. En als hij dan die geest ervaart die hem zo vaak aangezet heeft tot grootse daden, grijpt hij die twee kernpilaren links en rechts. En dan knappen ze als lucifersoutjes. En op het dak staan er 3000 ossen, de feestgangers, mannen en vrouwen. Die tempel is afgeladen, vol. En als Simpson die pilaren van zijn plaats krijgt, dan stort alles in en doodt hij in zijn sterven meer vijanden dan tijdens zijn leven. Dit is geen zelfmoord. Dit is een roeping. En hij wordt begraven in het graf van zijn vader. Geen ezelsbegrafenis. Nee, en hier volle begrafenis. En dan krijgt Simpson een plaats tussen de geloofshelden samen met David en Salomo. En dan is er maar één antwoord te geven en dat is al geklonken ook. Dat heeft al geklonken. God was klaar met Simpson. Het hele Nazireërschap was weggezondigd. Aan de drank en de vrouwen zou je kunnen zeggen. En Paulus zou zeggen, ik ben een vervolger van de gemeente. Aan mij is bij genade betoond, mij een ontijdig geborene. Simpson keert terug naar God. En hij bidt zoals David bidt na zijn zonde met Batseba. Hij bad zoals David bad na zijn zonde van de volkstelling. Zoals Elia in de tijd van Achab. En dat is, daarom staat hij te boek aan iemand, als iemand wiens geloof mij moet navolgen. Zijn leven overzinde, hij is door God gebruikt ondanks zijn zonde. God heeft eruit gehaald wat erin zat, zou je kunnen zeggen. En de zonde wordt natuurlijk nooit goedgekeurd. Nou, hoorders, broeders, zusters, gemeente. Volg dat geloof van Simpson dan maar na. Laat u met God verzoenen. Geloof dat hij alles heeft volbracht. De Heer Jezus aan het kruis. Beleid zoals Simpson uw zwakte. Bid om het de levende water. Zeg nog niet, het kan voor mij niet. Maar als het voor Simpson kan, dan kan het voor iedereen. Dan zijn er bij God geen openloze gevallen. Simpson ontving per gebeurtenis zijn kracht boven menselijke kracht. De geest greep hem aan, nam zijn spieren als het ware over. En dan is er een lijn te trekken naar de gave en de vervulling met de geest. En als je nou het boek Handelingen doorleest over de vervulling met de geest, dan zie je dat we herhaaldelijk worden opgeroepen om vervulling met de geest te zoeken en te vinden door gebed en geloof. Jezus zegt, beloofd, ik zal u dopen met geest en vuur. Handelingen 2 vers 4, zijn wij allen vervuld met de Heilige Geest. Nou, als Paulus in Galaten 3, schiet me zo in het zin al. De Galaten na 1 of 2 jaar, ik weet niet precies hoe lang er tussen gezeten heeft tussen zijn brief en zijn daadwerkelijke werkzaamheid. Dan vraagt hij aan de Galaten in Galaten 3 vers 2... Hoe hebt u de geest ontvangen ten gevolge van de werken der wet of de prediking van het geloof? Dan weten ze, en die geest hebben ze ervaren, want anders konden ze dat niet zo weten, door het geloof. En dat is, volgens Efeze 5 vers 18, ook onze opdracht, wordt vervuld met de geest. Dat is een passieve vorm in het Grieks. Vandaar dat wij er een hulpwerkwoord hebben bijstaan. Wordt vervuld is in Grieks één woord met een passieve uitgang. Dan kun je zien aan twee letters, een theta en een eta. Maar goed, vergeet dat maar weer. En hoe moet ik nu een passieve opdracht, want het is ook een opdracht. Het is een presus, het is een voortdurende vervulling, het is een duratieve, het is een vervulling die steeds doorloopt. En toch is het ook een opdracht. En het is een passieve, hoe moet ik dat dan doen? Nou, dat leert ons Simpson. Als hij zwak is, en honger en dorst naar de gerechtigheid. Als hij na die Filistijnen heeft doodgeslagen, heren, ik heb dorst. Want daar bij Johannes 7, daar staat een man te schreeuwen. Het is Gods zoon trouwens, met eerbied. Een processie te verstoren. Als die gouden kruik van het badwater Siloam gebracht wordt naar het tempelplein en wordt uitgegoten onder het citeren van ga met vreugde drinken uit de waterbronnen van het heil, Jesaja 55. Schreeuwt Jezus, ik ben het levende water. Komt alle tot mij, want wie van mij drinkt zal nooit meer dorst hebben. Dat is de vervulling met de geest. Amen. We gaan samen denken. Daarna zingen we onze slotzang staande in het voorspel collecte gezang 291. En mag ik u zegenen. Hemelse Vader, dank u wel voor deze dienst, voor het woord dat in het midden van de gemeente ligt. Dank u voor uw trouw en voor uw liefde. Dank u dat u ons bracht en dank u dat u ons liet zien dat u genadig bent. En dat er hoop is voor iedereen, zelfs voor Simpson, zelfs voor Paulus, zelfs voor mij. En dank u dat u klaar staat met open handen om ons te ontvangen, eeuwig leven te geven en vast te houden. Totdat u spoedig komt. Dank u voor deze dienst. Amen. Ontvangt de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, de Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.